Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Psalm 42, het eerste vers, willen wij samen zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het behoeftig volk in hun nood, in hun ellende en pijn, hulpeloos, gans hulpeloos tot hem gevloden, gevlucht. Zal hij ter redder zijn. Dat we dat met ons hart mogen belijden en zingen. In aansluiting aan wat we eerst horen uit Gods heilige wet, om dienstvaardig tot zijn eer te mogen zijn. Dat is het zesde vers uit Psalm 72 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat en als volgt gesproken. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. En we lezen uit hoofdstuk 12, de versen 14 tot en met 29. Het nieuwe verbond uitnemender dan het oude. Hebreeën 12, vers 14 tot en met 29. Geen gemakkelijk gedeelte uit Gods woord, maar Ook dit wil de Heere gebruiken om ons te onderwijzen in de betekenis van dat gescheurde voorhangsel. We lezen samen uit Gods woord, waar we hem horen spreken, als volgt. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats voor het berouw, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklank van de bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. En dien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, degene en die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, al zou wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gebed, biddend met dankzegging voor broeder Niels Tavernier. Hij werd vrijdag geopereerd aan zijn enkel en daarbij kreeg hij een prothese. Pijnlijke operatie, maar die is goed verlopen. Voor hem ligt wel een periode van herstel en revalidatie. We willen aan de Heeren opdragen, onze broeder J.P.D. Ravensbergen, en samen danken voor de gezegende dag die de kinderen gisteren mochten hebben op het kinderappel. Laten wij samen de Heeren zoeken. U bracht ons, Heere, van alle hemelse legermachten, heilige en rechtvaardige God, barmhartige en genadige God. U bracht ons vanmorgen hier weer in dit huis van woord en gebed. Of u gaf ons dat we via de techniek met deze dienst verbonden konden worden. En zo zijn wij in het gebed nu hier of thuis verenigd. Want u bent de sprekende God. Dat begon al in het Oude Testament, kort nadat wij bij u waren weggebroken in ongehoorzaamheid en opstand. U riep Adam, waar bent u? En ze moesten wegvluchten met vrezen en beven, zich verstoppen. En als we de geschiedenissen lezen die u bent gegaan in dat Oude Testament, dan hebben we daar vanmorgen ook iets van gehoord in dit gedeelte. Toen u uw wetgeving gaf op de Sinaï, was het in duisternis en in storm en in aardbeving en in bliksem en in vuur. Wie zou durven naderen? Nu hebben we in de achterliggende dagen Goede Vrijdag mogen gedenken en Pasen mogen vieren. En we hoorden het in uw woord vanmorgen klinken, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Heren, wij zijn hier bijeengebracht vanmorgen rondom uw heilig en eeuwig blijvend woord waardoor u spreekt. En wat een wonder, doe ons dat beseffen voor het eerst of opnieuw, Heren, dat u nog steeds de sprekende God bent, maar dat uw spreken vandaag des te uitnodigender, des te lieflijker, des te aanvaardbaarder is, omdat u Jezus hebt gezonden. Doe ons oren spitsen, Heren, om te horen wat u door middel van uw woord en geest tot de gemeente zegt. En dat we dat woord wat u geeft op zo'n hoge waarde leren schatten, dat het voor ons alles wordt. Uw woord kan mij, al zou ik alles moeten missen, en hart en zinnen strelen. Het is meer dan het zuiverste goud op aarde. Wil zo dit huis van uw woord en van uw geest vervullen met uw geest, Heer. Vervul onze harten, dat die ontvankelijk worden voor wat u te zeggen hebt. Want u bent en u blijft dat verterende vuur. En met u hebben wij straks ook te doen, als u ons roept, u de rechter over allen. En wil zo deze dienst dan, die u ons schenkt, zo zegenen dat we u mogen leren kennen. Heer, het is geen gemakkelijk gedeelte dat voor ons ligt. Moeilijk zelfs. Voor de kinderen, voor jongeren, maar ook voor volwassenen en ouderen. Heer, het is niet gemakkelijk wat hier staat om te begrijpen en om het te vatten. Wilt u ons verstand verlichten? We hebben het altijd nodig, Heer, ook bij de eenvoudige geschiedenissen die we misschien wel gelijk lijken te begrijpen. Maar we hebben het zeker vanmorgen nodig. Verlicht ons verstand. En Heren, wij erkennen en belijden aan u dat wij mensen zijn die voor allerlei dingen in ons aardse leven cursussen volgen, opleidingen volgen, allerlei oefeningen doen, ons trainen. En hoe moeilijker, hoe meer we leren, hoe ingewikkelder, als we ons erin bekwamen, hoe hoger we kunnen komen. Heren, we doen dat voor allerlei dingen die in ons aards bestaan gelden. Onze baan, ons bedrijf, onze opleiding, sport. Heere, u wilt ons ook in het geestelijke oefenen. En u geeft ons niet alleen maar de hapklare brokken die we zo weg kunnen slikken. U wilt dat wij ons oefenen en trainen in de geestelijke dingen om meer kennis op te doen. Waarvan u toch zegt, Heer Jezus, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de levende God en degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Heere, geef ons dan onderwijs door uw geest. Train ons vanmorgen in de heilige, onvergankelijke dingen. En wilt u dan zo de woorden op de kansel geven dat het tot op zekere hoogte begrepen kan worden voor iedere generatie. En Heer, u weet, daar is een mens niet toe bij machten. Met alle verschillende capaciteiten en leeftijden en geschiedenissen en karakters die in een kerk kunnen zitten. Maar u wel, Heilige Geest, u spreekt de taal van ieder mens. Niet alleen maar uit ieder land, maar ook uit iedere generatie. Wij bidden of u het woord wil nemen en het zo wil overbrengen dat het de harten van jong en oud zal raken. En dat wat u daar zegt, genaderd tot Jezus, en de waarschuwing die daarbij klinkt, en de reiniging die u uitdeelt, ons aller deel wordt. Wilt u zo zelf in ons midden zijn, Heere, als de Heilige, vol ontferming en barmhartigheid. Weer de boze uit ons midden, dat hij ons niet hindert. Dat hij op een of andere manier niet onze oren toestopt met zijn influisteringen, of onze gedachten afleidt of verward. Neem ons in beslag door uw Heilige Geest. En laat heel deze dienst dan uw eer mogen bedoelen. En wij bidden dan ook voor een ieder die daarin een taak heeft. Een ambtelijke taak, ouderlingen, diakenen. Geef, Heere, dat ze door uw geest ook in deze dienst zo worden geleid om dienstbaar te zijn aan uw eer en aan de gemeente. Begenadig de organist ook deze morgen om de lofliederen op uw naam te begeleiden. Op zo'n wijze dat we er mee mogen komen als gemeente en ons hart erdoor opgewekt wordt om u de lof te brengen. Zegen Kosters echtpaar die dienst mag doen om alles ook zo te doen verlopen dat uw woord zijn vrije loop kan hebben. En ieder die betrokken is bij de oppas, bij de kinderen, heren, het heeft alles uw zegen nodig. En wij danken u dat we daar u om mogen komen bidden. Wij dragen onze broeder Niels Tavernier aan u op. Hij moest een operatie ondergaan, ingrijpend, pijnlijk. Een operatie die de bedoeling heeft om hem toch weer iets meer mobiliteit terug te geven. We danken u, heren, dat de artsen die operatie op een goede wijze hebben kunnen uitvoeren. Maar voor hem ligt een traject van herstel allereerst en vervolgens weer revalideren om te leren lopen. Heren, dat zal geduld vragen, dat geeft ook een zekere spanning. Zal het geholpen hebben? Krijg ik meer mobiliteit terug? Heren, we dragen hem en zijn vrouw en alle die hem lief zijn en die met hem en rondom hem staan en meebidden aan u op en vragen of u ook deze gebeden zou willen verhoren. Wij danken u voor de zorg die u tot hiertoe met betrekking tot die operatie hebt willen schenken. En we leggen hem opnieuw in uw handen, ook voor dat vervolgtraject. Wees hem een God van nabij, zoals hij dat ook heeft mogen ervaren gedurende de aanloop naar die operatie en tijdens die ingreep. We dragen onze broeder J.P.D. Ravensbergen aan u op in zijn persoonlijke omstandigheden. U kent hem, u weet van hem af. U weet ook wat hij nodig heeft daarom. En daarom leggen we hem in uw handen. Ontfermt u zich, Heere, over hem. Gedenk hem in uw goedheid en uw gunst. Wil hem naar het lichaam gedenken en hem daarin schenken wat nodig is. Maar ook het geestelijke, Heere, Wees hem nabij en wil hem ook door uw woord en door uw geest zo steeds onderwijzen dat hij zijn hoop op u mag stellen en zichzelf in heel zijn leven aan u mag toevertrouwen. We danken u, Heere, voor de goede en de gezegende dag die de kinderen gisteren mochten hebben. Met veel andere kinderen samen te komen rondom uw woord. Wilt u geven dat dat wat ze gehoord hebben, dat wat ze gezongen hebben, ook door u zo in hun leven wordt gebruikt, dat zij al van jongs af aan het verlangen hebben om u te dienen. Om als een schaapje achter u de goede herder aan te komen, om te luisteren naar uw stem en om die ook te gehoorzamen. Heren, wij danken u dat zij ook onder de begeleiding van de leiding die goede dag uit uw hand hebben ontvangen en we dragen al die kinderen, onze kinderen, aan uw genadetroon op. Zegen ze, Heren, houd u ze vast, houd u ze dicht bij u en geef dan ook de leiding alles wat nodig is om daarin een middel te zijn in uw handen. Zo zoeken we samen uw aangezicht, Heren. We hebben u veel gevraagd, we hebben u gedankt. Maar dat alles, Heren, dat kan toch niet voor u neergelegd worden zonder de belijdenis van onze zonde en schuld. En het gebed om de vergeving van onze dagelijkse zonde, om de verzoening van die schuld. Wil onze gebeden, lieve Heiland, dan opnemen in uw voortdurende voorbeden bij de Vader. En eruit wegnemen wat niet was en niet is naar de wil en de mening van u. En het uwe tot voor de troon van uw Vader brengen, opdat verhoord mag worden, enkel en alleen omwille van uw volmaakte offer. Hoor zo onze gebeden in de vergeving van onze zonden, als wij u pleiten op grond van uw trouwverbond, om Jezus wil. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking uit de 51ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers, psalm 51, de versen 4 en 5. amen van de prediking zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Tweede vers van Psalm 65 en u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven. In de eerste collecte voor de kerk, de tweede is bestemd voor de zending. De derde is voor het orgelfonds. En bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor de adoptiekinderen. We luisteren naar Gods woord vanuit Hebreeën 12, wat de apostel daar schrijft. En dan belicht ook vanuit die kerntekst het 24e vers. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Nu heeft de gemeente inderdaad een lastig gedeelte uit Gods woord. En toch heeft de Heilige Geest het goed gedacht om dit gedeelte op te laten schrijven en te bewaren, zodat ook wij vanmorgen daarnaar luisteren zullen en er onderwijs uit krijgen. Geen basisonderwijs, om zo te zeggen. Maar de Heere wil ons ook meer kennis geven. En dan worden we vanmorgen geoefend. En dan zullen we alle zeilen moeten bijzetten, om het maar even menselijk te zeggen. Maar we hebben gebeden om de leiding van Gods Geest, dat die ons ook in de waarheid van Hebreeën 12 zal leiden. En dan is het goed om te weten dat dit gedeelte ook staat in het kader van de gedachten van die Hebreeën. Dat waren Joden die tot geloof in Christus waren gekomen. Maar die eigenlijk op het punt stonden om dat christelijke geloof maar weer los te laten. En terug te keren naar, zoals het dan heet, het judaïsme. En dat wil zeggen, het weer onderhouden van de wetten van Mozes. En de gedachte dat Jezus die wetten had vervuld en je hoop alleen op het offer van de Heer Jezus te zetten, los te laten. Zelf weer aan de slag te gaan. En dat is belangrijk om dat in gedachten te houden bij dit gedeelte uit Hebreeën, want het staat er ook boven, hè, het nieuwe verbond, dat wat Christus heeft gedaan, is uitnemender, veel beter dan het oude. Met andere woorden, en dan zeg ik het maar even met ronde woorden, het is veel beter om een christen te zijn dan om een jood te zijn. Het nieuwe verbond van Christus beter dan dat oude van Mozes. En waarom wilden die Hebreeën eigenlijk maar terugkeren naar dat oude verbond? Omdat ze vervolging ondervonden. Als Joden die christen waren geworden, werden ze vervolgd, werden ze dwarsgezeten, werden ze gehinderd, ondervonden ze tegenstand en daar hadden ze eigenlijk wel genoeg van. Laten we maar teruggaan. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan niet bevatten dat een mens die gekomen is tot Christus en door hem in de vrijheid is gezet, terug zou gaan naar de dienstbaarheid. Nou, daar gaat dit gedeelte eigenlijk over. En dan gebruikt de apostel twee voorbeelden, twee bergen, om dat uit te werken. Die Hebreeën waren dus eigenlijk mensen die hadden gehoord van Christus' offer en het gescheurde voorhangsel. Maar die dachten, we kunnen dat beter maar weer dichtnaaien. We kunnen beter maar weer doen alsof het geen Goede Vrijdag is geworden en geen Pasen is geworden. Alsof het graf niet geopend is en de schuld niet afbetaald is en Christus niet is opgewekt. Komen tot Jezus. Drie woorden: genaderd, gereinigd, gewaarschuwd. Dat is voor vanmorgen het thema en de verschillende punten. Genaderd, gereinigd, gewaarschuwd als het gaat om het komen tot Jezus. Onze tekst, u ziet dat, en jullie zien dat ook, begint met het woordje maar. Een tegenstelling dus. Maar Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Zoals ik zei, twee bergen worden door de schrijver genoemd. De Sinaï en Sion. De Sinaï, waar God op afdaalde en met Mozes sprak en de 10 geboden gaf en heel de wetgeving heeft gegeven aan Israël met betrekking tot de dienst aan hem, de tabernakel die gebouwd moest worden, de offers, de priesters, de kleding, de feesten. Heel de wetgeving werd daar gegeven. En de berg Sion, en alle Israëlieten wisten dat, de berg Sion is de berg waar de tempel staat, waar we naartoe gaan, opgaan, op pelgrimstocht gaan om de feesten te vieren, om vreugde te bedrijven in de dienst van God. Sion is het beeld van het hemelse Sion. Er is een enorm verschil, zegt de dichter, tussen die aardse berg Sinaï, die je kan aanraken en kan tasten, en ook het aardse Sion. Daar zat al een enorm verschil tussen. Hoeveel te meer als Sion op aarde een beeld is van het hemelse Sion, hoeveel te meer is er dan verschil tussen die rokende berg Sinaï en het hemelse Sion, dat ware Jeruzalem. Nou, eerst naar die berg Sinaï. Wat u bent genaderd tot. Die berg Sinaï is een berg die inderdaad aan te raken is. Vers 18, een tastelijke berg. Je kunt hem aanraken, je kunt hem aantasten. Maar die berg, die brandde van vuur. Er was donkerheid, er was duisternis, er was onweer. Het volk stond te huiveren bij die berg. Van ontzag, van angst. Laten wij niet die berg op gaan. Laat Mozes maar gaan. Mozes mocht die berg op gaan. Aaron mocht die berg op gaan van de Heere. Maar zelfs Mozes, vers 21. Ik ben gans bevreesd en bevend. De Sinaï boezemt angst in. Stel u voor dat u moest naderen tot de berg Sion. Met die verzengende gloed. Met die storm, daar zie je dat niemand God kan ontmoeten en zien en blijven leven. Sinaï is een afschrikwekkende berg. Het volk vreesde en had een middelaar nodig en Mozes, en die moest toestemming krijgen om die berg op te kunnen gaan. Maar niemand anders mocht die berg ook maar aanraken. Zelfs een dier die over de omheining sprong en de berg opliep, die moest gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. Er was niets vriendelijks, er was niets uitnodigends, er was niets verwelkomends aan de berg Sinaï. En de apostel zegt, en dat is nou dat judaïsme. Dat is nou als je teruggaat naar de wet van Mozes. En zelf denkt dat allemaal nog te moeten gaan vervullen. Het evangelie daarentegen is vriendelijk, uitnodigend, verwelkomend. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Het nodigt uit om met vrijmoedigheid te komen. De verkondiging van het evangelie van Jezus is de verkondiging van die godsdienst die uitnodigt. De godsdienst van de toegang. Die geopend is. Niet van de afrastering dat zelfs een dier die er overheen springt gedood moet worden. Maar van de nodiging van het gescheurde voorhangsel. Maar gij zijt genaderd tot Jezus. Ziet u de geweldige verandering door het offer van de Heer Jezus? Ja, ondanks die offers in het Oude Testament bleef God die God tot wie niet te naderen was. Maar nu het volmaakte offer is gebracht, gij zijt gekomen tot de middelaar, Jezus. En wie tot de Heer Jezus leerde komen, kwam niet tot iemand die afschrikwekkend was. Kwam niet tot iemand die met bliksem en donder omhuld was. Maar tot iemand die zijn handen liet zien. ik voor u. En de uitnodiging om tot Jezus te komen heeft niet iets van je mag komen, maar dat daar is de grens en geen stap verder. U bent niet gekomen tot Sinaï, maar tot de berg Sion, die andere berg. De stad van de levende God. Het hemels Jeruzalem. En de Israëlieten wisten wat dat betekende. Als je opging naar de stad Sion, als je opging naar Jeruzalem, de pelgrimstocht ging maken, dan was dat het feest, dan was dat de blijdschap, dan was dat de vreugde, dan was dat de zegen. Daar verlangden ze naar, daar gingen ze naar uit. En daar zagen ze naar uit. En dat is het beeld van het hemelse. De tempel was een afbeelding van Gods verblijfplaats. Gekomen tot de berg Sion. Daar waar die tempel is, waar dat voorhangsel hing, maar waar het gescheurd is. Waar toegang door Jezus is gekomen om in de woonplaats, in het huis van God binnen te gaan. En niet om op afstand te blijven staan met verschrik vervuld. Binnen te gaan om door hem aangenomen te worden als kind. Omhelst te worden. Gezegend te worden. Waar hij niet de afstandelijke is. Die met zijn macht en majesteit zo intimideert dat je vreest. Maar die in Christus zondaren naderbij de laat komen. Dat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Waar het evangelie toegang geeft. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, ik kan niet begrijpen dat je het voorhangsel dicht zou naaien. En je terug zou keren naar een situatie van verschrikking en ontzag en beven en angst. Als het Goede Vrijdag is geworden en hij die angst en die beving heeft ondergaan en heeft gedragen. En heeft gezegd het is volbracht en dat voorhangsel scheurde om zondaren toegang te geven tot de Vader. Hoe kan het dat je een mens op de afstand zou willen blijven staan terwijl God zegt ik ben in Christus verzoend. Nader tot mij. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Als dat de nodiging van het evangelie is. God de Heilige. Ja, hij blijft. En daar eindigt dit gedeelte ook weer mee. En ik kom daar straks ook op. Onze God is een verterend vuur. Dat blijft hij. Maar het nieuwe verbond is het heerlijke. Dat God die een verterend vuur is nu in Christus zijn handen uitstrekt. Om tot hem te naderen. Dat is zijn doel. Door zijn zoon zoekt hij mensen die vanuit zichzelf onderaan die berg moeten blijven staan en niet zouden kunnen naderen. Door hem zoekt hij de omgang met zondaren. Hij verwijst naar zijn eigen zoon. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En wie door hem, dat voorhangsel dat gescheurd is, door hem nadert, wil ik ontvangen. Gij zijt genaderd tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus en het bloed der besprenging. Staat er direct achteraan. Jezus kunnen wij nooit en mogen wij nooit losmaken van het bloed dat hij gaf. Als we het over Jezus hebben, of als we over Jezus spreken, als we naar Jezus zien, als we over Jezus denken, kunnen we hem nooit, mogen we hem nooit losmaken van het bloed der besprenging. Als je dat doet, dan krijg je een heel verkeerd zicht. Dan wordt de Heer Jezus een stichter van een wereldgodsdienst. Iemand die goede ideeën had over sociale hervorming. Een voorbeeld om na te volgen. Waarvan je de goede dingen eruit kan pikken die voor jou van toepassing zijn. Maar als we niet de blik hebben van Johannes de Doper die zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, en hoe deed hij dat? Door het geven van zijn bloed, dan hebben we geen helder zicht op wie hij is. Johannes ziet hem straks staan in dat visioen. Het lam dat staat als geslacht. U bent gekomen tot Jezus, de middelaar van het Nieuwe Testament. En het bloed ter besprenging, dat hebben we nodig. Dat is onmisbaar. Voor die heilige God, voor wie we te vrezen en te beven hebben als we zien op wat er van ons geëist wordt en we kunnen dat niet volbrengen, de berg Sinaï, hebben we het nodig, die perfecte middelaar, meer dan Mozes, die zelf ook beefde en die zelf ook een offer voor zich moest brengen voordat hij de berg op kon. Maar dat bloed van Christus is het enige dat de toegang verschaft tot God die een verterend vuur is. Dat bloed hebben we nodig. We kunnen dat perfecte leven niet leven. Je kunt niet leven zoals de Heer Jezus geleefd heeft, in de volkomen volbrenging van de 10 geboden. Wij verdienen de dood op het kruis. En nou zegt het evangelie, die is hij gestorven. Geloof in hem. En de duizenden zegeningen die hij daarmee heeft verdiend, de schatten die zijn opgetast in de hemel die hij daarmee heeft betaald, die vloeien ons vanuit hem toe. Het is Jezus die de zegen van het verbond schenkt, die wij nooit kunnen verdienen, maar die hij heeft betaald. Heel de verlossing. Heel de rechtvaardiging, heel de heiligmaking, heel de aanneming tot kind van God, het hele eeuwige leven, vrede met God door het bloed van Christus, de verzekering dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. En al dat andere wat hij verdiend heeft, wat God met hem wil schenken, het komt tot ons door Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En door niets of niemand anders. Jezus met het bloed. Raakt het ons dat die heilige God die zich al geopenbaard heeft op de Sinaï op een wijze dat we moeten vrezen en beven, zo in Jezus met het bloed tot ons komt en ons nodig. Gij zijt genaderd tot Jezus. Tot de man van smarten. Tot de grootste gave die God gegeven heeft. De teerste liefde die hij daarin heeft geopenbaard. Bent u gekomen tot Jezus? Bent u tot hem genaderd, gemeente? Wie dat op de uitnodiging van het evangelie leerde doen, in geloof, die mag het toch beamen, toen je kwam aan de voet van het kruis. Omdat hij nodigend daar hing, met zijn armen uitgespreid, komt allen tot mij. Die in geloof op dat evangelie tot hem naderde, toen werd je ziel gereinigd met zijn bloed, gewassen. Want dat bloed van Christus spreekt betere dingen dan van Abel. Heb je dat ervaren? Ken u dat? Dat het bloed van Christus beter spreekt, betere dingen getuigt dan van Abel. Wat het getuigt dat bloed van Abel, die door zijn broer Kaïn werd doodgeslagen. Dat bloed dat roept om wraak, dat roept om straf, dat roept om oordeel. dat roept om een rechter die rechtzet wat misgegaan is, die de misdaad straft. En het bloed van Christus, oh, het zou mogen roepen van recht en van gerechtigheid en van straf voor zondaren die hem gekruisigd hebben, voor het eeuwige oordeel dat God op hem doet neerkomen. Maar wat spreekt het bloed van Christus? Het spreekt van vergeving, van vrijspraak, van genade, van verzoening, van vrede met God. Wie is er genaderd tot Jezus en het bloed der besprenging? Ja, waarom bloed der besprenging? Ja, dat doet ook weer denken aan wat daar toen en daar gebeurde in Exodus 24. Bij de Sinaï. Dat offer dat gebracht moest worden. En dat bloed van die stieren moest opgevangen worden. En dat bloed werd gesprenkeld over het volk. Mozes moest dat als tussenpersoon doen. En een deel van dat bloed werd gesprenkeld op het altaar. Het wordt ook wel het bloed van het verbond genoemd. En als je het probeert voor te stellen hoe dat nou ging, dat bloed werd opgevangen en een deel daarvan werd op het altaar gesprenkeld. En een ander deel werd op de Israëlieten gesprenkeld daar. Datzelfde bloed, het bloed er van het verbond, het bloed verbond aan het altaar. Een deel was voor de Here en een deel werd over het volk gelegd. En wat voor sprake ging daarvan uit, wat voor getuigenis ging daarvan uit? Wel, dat leven, dat moest sterven, dat werd toegewijd aan de Here. Maar dat leven dat stierf, daar kreeg dat volk ook deel aan, zodat zij konden blijven leven. En zo was het volk verbonden aan God door het offer. En kon dat volk voor God blijven leven. En kon God de God van dat volk blijven. Het bloed der besprenging. Het leven dat werd geofferd, verbond God aan het volk en het volk aan God. Gij zijt gekomen tot Jezus. En het bloed der besprenging, zijn bloed. Dat zuivere leven, dat krachtige leven, dat heilige leven, dat geofferd werd op het kruis. Dat toegewijd werd aan God, maar dat door God ook geschonken werd aan het volk. En als dat bloed ons raakt, als wij onze klederen leren wassen in dat bloed, dan wordt het leven dat Christus gaf, het leven dat ons verbindt aan God, waardoor we het kind van God kunnen zijn en God onze God kan zijn. Je kan dat bloed niet missen. Dat moet over je heen. Dat moet over je gesprenkeld worden. Daar moet je deel aan krijgen. En het wordt aangeboden in de prediking. De prediking is bediening van de verzoening. Het is als het ware alsof ik hier vanuit het woord het bloed dat Christus heeft gebracht mag opscheppen en het zo over u mag uitsprenkelen. Gelooft u het? Want door het geloof krijgt een zondaar deel aan dat bedekkende en verbindende bloed aan God. Laat u met God verzoenen. Christus is de enige die dat kan. Hij kan het beter dan Mozes het kon. Hij kan het als de enige. Dat kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Het spreekt veel betere dingen dan dat van Abel. Het roept niet om wraak, maar het schenkt vergeving. Hebben we het nodig gekregen? Heb jij het nodig gekregen? Tot vergeving van je zonde, tot verzoening van je schuld. Kijk, judaïsme, werk, heiligheid, zelf aan de slag gaan. Denken van, ik moet toch mezelf een bepaalde manier opwerken door me aan dit te houden en aan dat te houden en zus te doen en zo te doen. Het brengt je niks verder dan vrees en angst en afstand. Sinaï. Maar het leren overgeven aan Christus. En je leren uitleveren met heel je hebben en houden aan Hem, tot Hem naderen. Ja, je zou het niet durven misschien, met alles wat er in je leven zich heeft afgespeeld en in je gedachten en wat er allemaal beleden moet worden. Maar waar moet je anders heen? Moet je op afstand blijven dan? Moet je in de verschrikking blijven dan? Of moet je het naast je neer proberen te leggen en je geweten proberen te sussen dan? En wat dan straks? Onze God is een verterend vuur. Waar anders heen? Met een verloren en verzondigd leven dan naar Christus die zegt, kom tot mij. Ik ben het evangelie van de toegang voor zondaren tot het huis van mijn Vader. Laat het bloed van de besprenging dan over ons komen. Dit is wat Calvijn ook heeft gezegd en ik citeer hem vanmorgen maar. Dat waar het evangelie verkondigd wordt, het bloed van Christus op de hoorders neerdruppelt. Dan is Jezus zelf in ons midden aanwezig om zijn bloed uit te delen. Heb je het nodig? Wil je het? Heb je de behoefte aan gekregen? Mis je het? En alleen als we door dat bloed besprengd zijn, krijgen we deel aan de vrede met God en toegang tot het huis van de Vader. Dan ziet God ons in Christus aan, bedekt met dat bloed dat volkomen heeft betaald voor de zonde. Het bloed dat volkomen gehoorzaamd heeft aan de wil van de Vader. Dan wordt ons zijn gerechtigheid, het recht staan voor God, ons toegerekend, aan ons geschonken. Alsof we nooit één zonde hadden gedaan. Kan je je voorstellen? Nou, als de Heilige Geest in ons heeft gewerkt, dat we daar iets van hebben ontdekt van onszelf, de ongehoorzaamheid en de zonde die bij ons is, en dat het bloed van Christus het zo bedekt dat God geen zonde meer in je ziet, dan wekt de Heilige Geest in je ziel wel het verlangen op, hoor. Heere, zou ik dat mogen ontvangen? Was mij, reinig mijn hart. Ken u dat? Is dat ons gebed, jouw gebed? Maar gij zijt gekomen tot Jezus. Niet tot die berg Sinaï, maar tot de berg Sion. Maar als het zo ligt, gemeente, als de prediking van het evangelie rijker is, ruimer is, uitnodigender is, dan geeft dat voor ons allemaal een grotere verantwoordelijkheid. Wij weten meer, wij horen meer, we krijgen meer aangeboden. Des te erger als we het afslaan, naast ons neerleggen. We worden gewaarschuwd. God die dit alles gedaan heeft. Ik neem u even mee naar vers 25. Zie toe dat gij die spreekt, niet verwerpt. Er staat niet, zie toe dat u hem die gesproken heeft, maar die spreekt nu, heden, zo gij zijn stem hoort. Die Hebreeën zijn van plan hun rug toe te keren naar het evangelie, hun oren toe te stoppen en terug te keren naar de eigen wetsvervulling. Ze willen niet horen naar de oproepen die naar hen toekomen om dat niet te doen. En de dichter zegt, sluit je oren daar nou toch niet voor. Want hij spreekt. En dan weer de vergelijking met de berg Sinaï en de berg Sion. Hoe moet jij ontvluchten? Als zij toen en daar, degene die op aarde sprak en ongehoorzaam bleven, niet konden ontvluchten, hoe zullen wij dan ontvluchten als die vanuit de hemel spreekt? Ja, hoe zit dat? Wat bedoelt die schrijver hier? Wat bedoelt de geest hier te zeggen? God spreekt niet meer vanaf de aarde. Hij heeft dat in het oude verbond, in het Oude Testament gedaan. God spreekt nu vanuit de hemel. Hij woont in de hemel. Hij daalde af op de Sinaï in die schrikwekkende aanwezigheid. Dat kon worden gevoeld en gezien in vuur en gevoeld in de beving van de aarde. Maar hij is in de hemel. En in de hemel, dat is geen plaats ergens ver weg waar je een Artemis 2 voor zou moeten bouwen om daar naartoe te reizen. De hemel is naast u. Heel dichtbij. Er zit een hele dunne scheidingswand tussen ons aards bestaan en de hemel. En de Heere spreekt vanuit zijn hemel. Vanuit zijn, mag ik het zo zeggen, zijn dimensie. Die wij niet kunnen zien, maar hij is nabij. God woont in de hemel en door zijn geest in het hart. En hij spreekt vanuit de hemel en dan niet meer met zo'n hoorbare stem op de Sinaï, met vuur en bliksem en beving. Maar vanuit zijn glorie, die voor ons nog niet te zien is, spreekt hij door zijn woord en door zijn geest. En het horen van Gods stem in zijn woord en door zijn geest is vele malen bijzonderder dan de bliksem en de storm op de Sinaï. Het is groter en heerlijker en duidelijker door hem te horen spreken in zijn woord en door zijn geest dan wat die Israëlieten hebben kunnen horen en zien op de Sinaï, toch? Ze hoorden donder, ze zagen bliksem. En Mozes moest het vertalen, als het ware. U leest het woord, u hoort het woord, klaar en duidelijk. Ja, met moeilijke passages soms, dat klopt, maar het zijn woorden die u kunt verstaan. Woorden die u kunt lezen en herlezen. Het is veel rijker en veel groter en veel ruimer om de Bijbel te hebben zoals we hem hebben, dan dat we nog moeten komen tot de berg Sinaï. En hoe zijn we dat kwijtgeraakt, gemeente? Bijbel lezen. Wie is er van doordrongen nog? Hoe groot en hoe heerlijk en hoe heilig en hoe onvoorstelbaar het is om een Bijbel open te doen en Gods stem te kunnen horen. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Nog even Bijbel lezen. Nee. Wie is er nog van doordrongen? Dat de kerk, waar het evangelie wordt verkondigd van de Christus die zijn bloed gegeven heeft, van Jezus met het bloed, zo uniek is, zo rijk is, zo heerlijk is, dat God je toegang geeft tot de kerkdienst. Om te horen wie de zaligmaker is voor een zondaar. Zijn we er zo gewend aan geraakt, dat we maar één keer gaan. Ik zeg met de Hebreeënbriefschrijver, ik kan er niet bij. Ik kan het echt niet begrijpen. Waarom zou je terug willen naar de dienst van de gehoorzaamheid aan de wereld? Als je hier Christus ontmoeten kan. De toegang tot de Vader en het eeuwige leven. Zou je je leven dienstbaar willen stellen aan de dingen van hier en nu die vergaan? Terwijl Christus zegt, ik ben er vanmiddag weer hoor. Om met je te spreken over je eeuwige toekomst en wat je nodig hebt en wat ik heb en wat ik je geven wil uit genade. Als u het wel snapt om weg te blijven. Wil u het mij een keer komen uitleggen, want ik snap er echt geen klap van. Echt niet. Deze Jezus die zijn bloed gaf voor een zondaar. En het evangelie waarschuwt ons voor een leven zonder God. Want laat ik wel, dat moeten we eerlijk zeggen, je kunt er ook twee keer zitten en er niet zitten, hè? Je kunt vanmiddag in de kerk zitten en toch niet luisteren of er langs heen leven. Of het horen en er niet, geen gehoor aan geven. Dat is natuurlijk ook niet wat het moet zijn. Hè? En dan raakt het ons allemaal wat hier staat. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Want als degene die God hebben horen spreken op aarde en bevreesd waren en hem toch ongehoorzaam waren, niet konden ontvluchten, hoeveel te meer zullen wij niet ontkomen wanneer hij nu vanuit de hemel spreekt. Want er komt een tijd dat de Heere nog een keer de hemel en de aarde gaat bewegen. Dat weet u, hè? Dat weet jij ook. Staat hier, en het Haggai heeft het verkondigd. Toen en daar heeft God de aarde bewogen op een manier dat Israël vreesde. Maar er komt een tijd dat hij de hemel en de aarde gaat bewegen. En dan nog die paar moeilijke woorden. Vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Nou, waar gaat het hier nou om? En ik leg daar de vinger bij omdat het aansluit bij waar het inderdaad om gaat. Wat we tot nu toe hebben gehoord en bestudeerd. Het Oude Testament, dat was allemaal afbeelding in de materiële zin. Een altaar, een priester met een bepaald gewaad, een offer, verschillende specerijen, een tabernakel. Allemaal afbeelding van de geestelijke zaak waar het om gaat. Namelijk verzoening van de zonde, het in vrede komen met God die de schepper is. Om met hem weer omgang te hebben. En het eeuwige leven, het hemels Jeruzalem. Maar er kwam een tijd dat God die aardse dingen ging wegdoen. Wij hebben zo'n tempel niet meer. Wij hebben die altaren niet meer. Wij hebben niet meer priesters op die wijze. We hebben Christus, Jezus met het bloed. Die aardse afbeeldingen zijn weggegaan. Het geestelijke is ervoor in de prediking naar voren gekomen. Maar er komt een tijd dat al het aardse wat een afbeelding is van Gods majesteit en macht weggedaan gaat worden en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. En als al het aardse, het materiële weggedaan zal zijn, dan blijft er over het geestelijke, onbeweegbare koninkrijk, zegt de schrijver. En wat gebeurt er nou met mensen die hun leven dat ze van God krijgen besteden aan de aardse dingen die eenmaal voorbij gaan? Maar van God zegt, er komt een tijd, dan doe ik het weg. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de geestelijke eenheid met mij, Vader, Zoon en Heilige Geest, beleefd mag worden op de perfecte, de zuivere, de hemelse wijze. Dan zullen al diegenen die zich met de materie hebben bezig gehouden en daarvoor hebben geleefd, met hun spulletjes weggedaan worden. Als je geen bedekking hebt van het bloed, sta je straks voor God naakt en onbedekt. Bergen val op ons en heuvelen bedek ons, want de dag van de toren van het Lam is gekomen. Als al het materiaal weggedaan wordt. En dat was ons leven alleen maar. Materiaal, dingen, spullen. Voor je ogen, voor je oren, voor je handen, voor je lichaam. Dat gaat een keer weg. Als niet de wedergeboorte van het geestelijke. De verbinding met Christus door zijn bloed. Door hem de vrede met God. Niet in ons leven plaatsvindt, dan houden we niks over. Waar zul je dan blijven? Dan kom je voor God te staan die een verterend vuur is. Hoe nodig is het bloed van Christus? Hoe mogelijk is het om daarmee bedekt te worden door de dienst van de prediking? Hoe ruim en rijk is het voor een zondaar die voor hem aan de voet van het kruis buigt. Dan krijgen wij dat onbewegelijke koninkrijk. Dat niet weggaan zal. Dat geen einde hebben zal. Dat niet bewogen wordt op een manier dat het afgebroken wordt. Maar dat het zal blijven bestaan. Dan kom ik niet tot een aardse tempel, maar tot die hemelse die met goddelijke handen is gebouwd. Dan mag ik naderen tot God op de wijze die nog zoveel heerlijker is dan het nu verkondigd wordt. Dan kom ik in de woonsteden van God waar Hij is en waar de Shechina, de heerlijkheid van God, me niet meer verblindt. Maar waar ik er in mij verblijden mag. Dan zijn de afbeeldingen waar ik me mee bezig hield weggenomen en ik zie de geestelijke dingen zelf. Mag ik het vergelijken, want het is natuurlijk lastig te vatten. Hè? Ik heb na zitten denken over een voorbeeld. Stel, je hebt verkering of je bent getrouwd en je hebt iemand ontzettend lief. Dan heb je een foto van haar, toch? Heb je een foto. En als je dan op reis bent en je bent weg. We kennen de voorbeelden van die soldaten in de Tweede Wereldoorlog die een foto van hun vrouw bij zich hadden of van hun kind. En als ze dan ver weg waren en in de strijd waren en ze hadden een moment rust, keken ze naar die foto. Dan zagen ze dat gezicht van hun geliefde. Keken ze in de ogen op die foto en het deed de liefde aanwakkeren. Maar als ze thuis mochten komen, dan keken ze niet meer naar die foto. Dan omhelsden ze hun vrouw. Keken ze de vrouw in de ogen. En in die momenten dat ze alleen waren, drukten ze misschien een kus op die foto. Maar dan je vrouw zelf, toch? Het zou gek zijn als je naar de foto keek terwijl je vrouw achter je stond. Nou, dat gaat gebeuren. Nu zie ik door het woord op Christus en mag ik ontvangen dat bloed van hem. Gij zijt genaderd tot Jezus met de besprengeling met het bloed. Maar dan gaat ook dat opzij. En dan zie ik hem echt. Dan is het woord dat hem beschrijft, wordt vervuld in het zien van deze heiland en zaligmaker. Dan niet meer via de genademiddelen van het woord en van het gebed en van de sacramenten waarin ik mag oefenen de gemeenschap met hem, maar de werkelijke gemeenschap met hem. Want ook die dingen zullen dan volbracht worden en voldaan worden. Dan mag ik hem kennen, zoals hij mij kent. Het was hier ten dele, via stukjes uit het woord, via een tekst, via een psalm, via een stukje brood en een slokje wijn en een druppel water in de heilige doop. Maar dan mag ik hem kennen zoals hij mij gekend heeft. Maar als je nou op die genademiddelen geen acht slaat, als je dat woord nou dicht laat en je niet oefent in de kennis van God. Als je het gebed nou nalaat. Hem te zoeken, hem te bidden om vergeving en heiliging van je leven. Als je de sacramenten naast je neerlegt. Als dat straks allemaal voorbij is. Wat heb je dan? Dat was de dwaasheid van de Hebreeën. Dat was de dwaasheid van de Galaten. Het woord en de geest die spreken, negeren en terugkeert tot de eigen werken en de dingen die eenmaal zullen vergaan. Maar God geeft ons een koninkrijk dat onbewegelijk is. Hij nodigt daartoe. En hij roept met geloof en bekering binnen te gaan door het gescheurde voorhangsel. Waarom zou je je afkeren van een godsdienst die je nodigt? Die je wil brengen tot God en zijn onbewegelijke koninkrijk. Er zijn vanmorgen, ook vanmorgen weer, twee alternatieven. Leven en sterven en God niet behagen. komen tot Jezus. Goden welbehagelijk leven. En eenmaal godzalig sterven. En zo ligt het. Hoe ligt het voor u? En voor jou? En voor mij? Blijf ik mijn ogen, mijn oren, mijn handen, mijn lichaam gebruiken voor de dingen die eenmaal vergaan? Of laat ik me door het woord heden, zo ik zijn stem hoor, me leiden om hem te zoeken, voor hem te leven, op dat evangeliewoord dat nodigt, in eerbied, ontzag, wederliefde, gebed, schuldbelijdenis, gebed om vergeving, maar ook met vrijmoedigheid. Tot hem naderen die zegt, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Ik zal u vrede geven voor uw ziel. En zal ik zo voor hem zoeken te leven. Totdat hij komt. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Zo komen we opnieuw in gebed voor uw heilig aangezicht. U bent en blijft de heilige, de verhevene, die in een ontoegankelijk licht woont voor ons. Maar u bent ook die God die zo uw Zoon gezonden hebt en het evangelie doet uitgaan om mensen vanuit de duisternis over te zetten in het koninkrijk van uw licht. En daar bent u vanmorgen opnieuw mee bezig geweest, Heren. Wij danken u. Wij danken u dat u die moeite weer gaf om ons te benaderen met dat evangelie. Dat u er niet moe van wordt het opnieuw te laten verkondigen. Uw armen uit te strekken, te nodigen, te roepen. Dat u er niet moe van wordt om te geven en te schenken vanuit uw schatten. Aan arme, verloren zondaren die het zo moeilijk leren. Maar u gaf uw leven. U legde het af op dat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heer, laat dat de zegen mogen zijn op de prediking ook van vanmorgen. Het was geen eenvoudig gedeelte, maar het was uw woord. En wilt u het dan uitwerken op een wijze dat het in ons leven, nu of later, zijn heilzame uitwerking zal hebben. We kunnen niet alles in één keer begrijpen, Heren, ons verduisterde verstand. Maar u bent toch ook die God die het woord indachtig wil maken, zodat we er op een later tijdstip door onderwezen en gevoed en geleid mogen worden. We bidden, wil zo doen met het woord wat u behaagt. En ga dan niemand voorbij. De kleine niet en de grote niet, de jonge mensen, de oude mensen. We bidden zo om een zegen over uw eigen woord en om vergeving voor ook de dingen die in de allerheiligste verrichtingen niet waren naar de zin en mening van u. Doe ook daar genadig verzoening over. Gedenk ons al als we van hier gaan, als we uw zegen mogen meedragen, als we geroepen worden aan de middag van deze dag opnieuw samen te komen om te horen van het wonder dat u mensen opzoekt in uw Zoon. Heer, geef dat we zo ook samengebonden mogen worden als gemeente in dat allerheiligst geloof in de band aan u en aan elkaar. Wil ons zegenen, ook als we straks na deze dienst elkaar nog een ogenblik mogen ontmoeten. Wil dat dan ook goed laten zijn tot eer van u en tot opbouw van de gemeente. We vragen het van u in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Het eerste vers van Psalm 32 is onze slotzang. Straks na de zegen wil ik u vragen om nog een ogenblik te gaan zitten. Dan zijn er een viertal kinderen die afscheid nemen van de zondagsschool, die daar een mooi getuigschrift en een mooi boek bij krijgen. Dat willen we aan hen uitreiken en ze straks ook toezingen met Psalm 143, vers 10. Dus straks nog even gaan zitten en dan zou ik graag willen dat Ruben van der Born, Boas van Egmond, Micha Pos en Jill Vletter even naar voren komen. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Ik heb een paar kinderen nodig. Ruben, Micha en Boas en Jill. Ja, ik kom wel daarheen. Want jullie nemen vandaag, of hebben eigenlijk al afscheid genomen van de zondagsschool. En daar willen we even een moment bij stilstaan en jullie ook een mooi boek bij geven. Want als ik een getuigschrift mag voorlezen, dan staat er voor getrouw bezoek aan de zondagsschool Andreas. En dan wordt dat uitgereikt aan jullie allemaal. En dan lees ik straks de teksten voor. Maar dat getuigschrift zegt dus dat jullie trouw naar de zondagsschool zijn gekomen. Nou, dat is iets waar we heel blij en heel dankbaar voor zijn. En hopelijk hebben jullie het zelf ook heel mooi gevonden om met elkaar daar samen te luisteren naar een stukje uit Gods woord, dat uitgelegd te krijgen, samen te zingen, samen te bidden. Daar ga je nu van af, want straks kom je naar de catechisatie. Daar zie ik weer heel erg naar uit en ik hoop dat jullie dat ook doen. Dat we met elkaar daar verder mogen luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt en ons wil leren. Maar jullie krijgen een prachtig boek, dat zul je straks wel zien. De Christenreis van Bunyan. En dat wordt dan naverteld op een manier dat het ook voor jullie wat eenvoudiger te begrijpen is. En de Christenreis, misschien heb je wel eens van gehoord, dat is eigenlijk een boek dat gaat over een man die op reis gaat van de stad waar hij woont, stad met zonde, stad verderf heet hij, naar het Jeruzalem, Nieuw Jeruzalem. En onderweg komt hij allerlei dingen tegen, gebeuren er allerlei dingen. En de bedoeling van dat boek is dat je daar iets leest over hoe het nou is om te geloven. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je ook een soort pelgrim. Je bent op weg naar dat Nieuw Jeruzalem, hebben we vanmorgen iets van gehoord. En onderweg kom je allerlei dingen tegen. Moeilijke dingen, verdrietige dingen, mensen die je kunnen helpen, mensen die voor je zorgen. De zegen van God, maar ook gevaar. Dit boek wil je daar op een verhalende manier iets van vertellen. En mijn advies is om dat samen te lezen met je ouders. Iedere keer een stukje en er eens over te praten. Wat betekent dit? Wat zegt dat? En hoe kunnen we er iets van leren? Nou, dat boek, De Christenreis van Bunyan, krijg je als bewijs van onze dankbaarheid dat je de zondagsschool hebt gevolgd. Met een getuigschrift en dan lees ik de teksten ook voor. Ruben, voor jou de tekst uit 1 Johannes 3, het eerste gedeelte van vers 1. Zie hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Deze is voor jou van harte God zegen. Boas, voor jou is er ook een tekst. Uit Spreuken 14, vers 26. In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. Mag je bij de Heren schuilen.
Dank u.
Van harte en God zegen. Micha, voor jou een tekst uit Lucas 19, het 10e vers. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Alsjeblieft, en van harte God zegen. En Jill als laatste. Een vers uit, een stukje van het derde vers uit Psalm 37. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Deze is voor jou. Van harte God zegen. Ja, dat heb ik jullie allemaal persoonlijk gewenst. God zegen, dat willen we ook als gemeente jullie van harte toezingen. Dat de Heere met jullie mee zal gaan. Dat de Heere voor jullie zal zorgen. En dan verzoek ik of de gemeente dat ook staande wil toezingen uit Psalm 143. En dan doen we dat echt ook gericht op jullie. Want dan zingen we het ietsje anders dan er in de tekst staat. Dan zingen we het: leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden, hun schreden en leiden hen in een effen land. Ook weer een psalm die iets zegt over de reis die je aan het maken bent en dat je aan Gods hand zo je door het leven mag naar dat nieuw Jeruzalem. Dat wensen we jullie en bidden jullie van harte toe met Psalm 143, vers 10.